Zo, goedemorgen. Goed jullie allemaal weer te zien. Inderdaad, ook naar mijn gevoel een tijd geleden. Maar ja, als je echt helemaal plat op bed ligt met een longontsteking, dan heb je eigenlijk weinig meer te vertellen. Ik ben dan ook de Heer zeer dankbaar dat dat mocht genezen. U wordt gegroet door de gemeente Papendrecht. Met name ook door broeder Witkamp en de broeder Hans Kloosterman. Die het echt allebei afzonderlijk gevraagd hebben. Breng alsjeblieft de groeten en de zegen van de Heer Jezus over. Hans is op het ogenblik in Nepal met een broeder. Om daar door middel ook van een kinderthuis het evangelie te mogen brengen. Ook daar in de omgeving. Ik wil de broeders en de zusters van het, bij ons noemen ze dat het preesteam, danken voor de geweldige liederen die we hebben gezongen. Wat een stevige korst. Wat een woorden hebben wij vanmorgen gebruikt om de Heer te danken, maar ook wat een woorden hebben we tot uitdrukking gebracht wie we eigenlijk willen zijn, wat we van de Heer verwachten. Wie durft er nog te zeggen dat opwekkingsliederen geen diepgang hebben? Of ze zijn speciaal uitgekozen geworden vanmorgen, dat kan. Maar ik ben er wel dankbaar voor. Ja. Even terug in de tijd, hoe is het met de ijsbergen? Weet u het nog? Laatste keer dat ik hier was, had ik van die schilden bij me met ijsbergen erop en allemaal dat soort dingen. Met de bedoeling, dat lied wat ook werd gezongen, hè? U maakt ons één, u bracht ons tezamen. Zijn er al wat ijsbergen gesmolten? Nou, ik heb niks meegenomen, omdat ja, waar we het vanmorgen met elkaar over gaan hebben, dat kan je haast niet tastbaar maken. Dat is iets, ja, echt iets geestelijks. Wat ik met u wil gaan delen. We hebben een mooi lied gezongen. U bent met niets te vergelijken, is geloof ik de eerste zin. Het was voor mij niet echt zo'n bekend lied. Als Jesaja van God een openbaring krijgt, is hij eigenlijk al een tijdje profeet. En hij ziet de troon van God, de heerlijkheid van God en engelen daarbij. Die roepen, heilig, 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 heilig. Ik weet niet hoe vaak is de Heere God. En Jesaja die zegt, wee mij. Want ik ben een zondig mens en ik ben onrein van lippen. Ik verga, want mijn ogen hebben de heerlijkheid van God gezien. Hij wist van als we God van aangezicht tot aangezicht zien, dan sterf ik, dan ga ik dood, want wat heb ik? Trouwens indrukwekkend dat een man als Jesaja, het enige wat hij te belijden heeft, is ik ben onrein van lippen. Het was geen waslijst, maar dat stond hem helder voor ogen van ondanks dat ik profeet ben, gebruik ik mijn mond niet altijd op een goede manier. Petrus, als hij aan het vissen is en de Heer Jezus zegt, gooi je net uit aan de andere kant van het schip. En dan heeft hij een wonderbare visvangst en hij valt op zijn knieën en zegt, Heer Jezus, gaat u weg van mij. Ga weg van mij. Ik ben een zondig mens. Dat is hier op aarde gebeurd. En Johannes, als hij openbaring krijgt, wat we lezen in het boek van Openbaring, en hij hoort de stem van Jezus achter zich, hij draait zich om. En hij zegt, ik viel als dood op de grond. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Johannes, die tijdens de maaltijd bij de Heer Jezus aan zijn borst had gelegen, zo innig met de Heer Jezus omging. Toen hij maar eigenlijk één ogenblik de Heer Jezus zag, viel hij als dood op de grond neer. U mag met mij openen het evangelie van Johannes, het eerste hoofdstuk. Zo, Even kijken hoor, ik mag er wel wat oefenen hier, hè. Ja. Heeft u de tijd om even wat op te zoeken? Het eerste hoofdstuk zal u beslist niet onbekend zijn. Kan haast niet. Ik ga ook niet echt alle versen lezen. Ik sla zo af en toe een klein stukje over. Maar mij is echt ook overkomen wat u misschien ook wel overkomt. Als je die hele bekende stukken uit de Bijbel leest. Dat je ze leest en je hebt ze gelezen. En je pakt echt de belangrijke dingen pak je eruit. En die weet je. En die beaam je ook. En ineens lees je het en denk je, wat staat hier? Heb ik dat nou nooit gelezen? Ja, ik heb het zo vaak gelezen, maar... En dan is net of dat Gods geest je wakker schudt, je ogen open en zegt van lees eens. Ik begin bij vers 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Nou, er zit een hele prediking aan vast aan dat eerste vers. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Nou, als je heel simpel denkt, dan moet je ook denken dat dit... Hoe dat heet zo'n ding? Waar je liedboek op zegt, is gemaakt door de Heer Jezus. Eigenlijk staat dat er. Dat lampje. Nou, zo denk je als kind. Er zit wel een grond van waarheid in, als we dit vers hebben gelezen. Dat er niets gemaakt is, dat gemaakt is zonder het woord van God. Zie je, daar kan je ook een hele preek over houden. Vers 4. In het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Maak ik een stap over. Naar vers 11. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Dan komt er al een stukje openbaring. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren zoon. Nee, als de enige geboren van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen. Hij was het van wie ik zei. Hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel, genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft om ons verklaard. Het is eigenlijk vers 14 waar ik op stil viel, zeg maar, bij het lezen. Natuurlijk weten we de beginversen van het evangelie van Johannes, dat het woord, daar wordt Jezus Christus mee bedoeld. En dat geeft hem direct wel een hele belangrijke plaats in de hemel. Als er eigenlijk niks geworden is, niks gebeurd is, niks ontstaan is dan door hem. De Hebreeënbrief opent er ook mee en andere brieven. We hebben zijn heerlijkheid gezien, kan Johannes getuigen, want hij heeft met de Heer Jezus op aarde gewandeld. En dan zegt hij, aan het eind van vers 14, vol van genade en waarheid. Dus de Heer Jezus Christus was vol van genade en waarheid. En hij vindt het belangrijk om ons daarvan van te overtuigen, want hij stopt niet daarmee om dat te vertellen. Want in vers 16 gaat hij eigenlijk overtreffen wat hij al gezegd heeft. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen en wel genade op genade. Ik denk, tjonge jongen, in twee versen, drie keer wordt het woord genade genoemd. En dan genade op genade. Of genade voor genade, wat een andere vertaling zegt. En vers 16. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, wel genade op genade, want de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. 4 keer genade en 2 keer waarheid wordt dan genoemd. Dus het is complete waarheid van God dat hier Jezus op aarde is gekomen. En dat we uit die waarheid genade ontvangen. Genade op genade. Hoe kan dat nou? Als de volheid van God genade geeft, dan denk ik, wat kan je daar nou aan toevoegen? Als iets vol is, is het vol. Alles wat je erbij voegt, dat stroomt over of gaat kapot. Als nou de volheid van God ons genade geeft. Hoe komt hij er dan bij om te zeggen, hij geeft genade op genade? Nu is het woord genade, is een soort verzamelwoord. Genade heeft sowieso het woord gratis in zich. Alhoewel ik vind gratis een goedkope vertaling, een goedkoop begrip. Alhoewel, als je iets koopt, tegenwoordig hoor je wel eens, hè, je koopt een bril en je krijgt de tweede gratis. Zit er misschien toch wel iets in. Want het heeft de fabrikant dan iets gekost. Want hij geeft iets gratis weg, maar die tweede bril, die is toch geproduceerd geworden. Maar gratis vind ik toch wel een beetje goedkoop, want dat kan je zo ontvangen en dat kost jezelf niks. Genade als verzamelwoord. Genade heeft in zich schoonheid, innemendheid, lieflijkheid. Dat zijn woorden die bij de Heer Jezus passen. Het betekent ook welgevallen. En dan komt er een woord wat we ook kennen. Gunst betekent het. Genade betekent ook dank, dankbaarheid. Gunst, bewijs, genade, gave en liefde betoon. Dat zit eigenlijk allemaal in dat ene woord wat Johannes hier gebruikt. In dit stukje. Laat ik nou een boek lezen waar iemand eigenlijk een mooie definitie zegt van wat genade betekent. Hij zegt, God geeft niet wat je wel verdient. Maar in hetzelfde genade zit ook dat God geeft wat je niet verdient wel. Nou, als u dat wil onthouden, moet u het opschrijven, want ik heb het ook gedaan, anders gooi ik het steeds weer door elkaar. Laat ik beginnen bij het eerste. God geeft niet wat je wel verdient. Nou, wat verdien ik? Wat verdien ik als ik tegenover God sta? Jesaja die begreep het wel. Hij denkt, ik moet sowieso belijden dat wat er nu in me opkomt, van wat er verkeerd is in mijn leven. Notabene als profeet zijnde moest hij toch zeggen, mijn lippen, mijn mond gebruik ik niet altijd goed. Nou, Nederlanders doen wij het wel zo goed. Zegenen wij altijd met ons mond? Praten wij altijd goed over elkaar? Als God waarheid is, vol van waarheid is en God rechtvaardig is, moet hij kan niet anders, de zonde in ons veroordelen. Onze ongehoorzaamheid aan God. Ben ik altijd gehoorzaam aan God, dag in, dag uit? Beantwoord ik aan zijn roeping, aan zijn bediening, aan dat wat hij dat aparte aan mij heeft gegeven om ab te mogen zijn en verloste door Jezus Christus. Beantwoord ik daaraan of ben ik wel ongehoorzaam? Die ongehoorzaamheid brengt me niet dichter bij God. En brengt mij in een positie dat ik verdien, dat ik veroordeeld word. Afgodendienst. Hebben we toch niet in Nederland, afgoden? Dat doen we toch niet aan? We doen toch ook niet aan bijgeloof? Was het niet vrijdag de 13e? Ik heb toch aardig wat keren daarop gewezen geworden afgelopen vrijdag. Ja, maar het is wel vrijdag de 13e. Ik zeg, en? Morgen is de 14e. Maar... En God kan dat niet hebben. En wij hebben best wel afgoden in ons leven. Denk maar bij jezelf na. Wat houdt je af bij God? Waarin eer je God niet? En het kan niet anders dan dat ik verdien, als ik daar verkeerd mee omga, met de dingen om me heen. Gisteren zag ik het ook, hè? U kent dat wel, hè? Parkeerplaats, en er komt een hele mooie auto aan, die pakt gewoon twee parkeerplaatsen. Want stel je voor dat iemand zijn deur tegen de auto aan... Opstandigheid. Opstandigheid tegenover God. Heren, waarom? Waarom ik? Waarom overkomt het mij? Heer, u doet het helemaal verkeerd. Valt u dat soms niet op dat u in uw gebed eigenlijk aan God vertelt hoe hij het wel zou moeten doen? Heren, als u nou dit. Heren, als nou dat. Heren, wacht even met terugkomen totdat ik getrouwd ben. Heren, het zou wel heel fijn zijn als het op die manier is, of als ik dat huis mag krijgen, of... En het lijkt net of dat wij tegen God zeggen van, ik weet het beter als u. Dan zijn we hoogmoedig. Ons ongeloof... Moeilijk woord eigenlijk, hè? Heeft u daar nooit last van? En soms dat je achteraf denkt van... Dit was nou een mooi moment in mijn leven om gewoon te geloven dat de Heer voor me zorgt. Ondanks dat ik niet weet wat de dag van morgen geeft. Liefdeloosheid. Niet... En dan zou ik kunnen zeggen, kunnen, niet willen vergeven. Ontucht, onreinheid en afijn. Ik kan natuurlijk een hele rij neer gaan zetten van dingen waarover God ons te oordelen heeft. En we niet verdienen dat we gered worden. Want God is zo heilig dat je als... Nou, je valt dood neer als je hem van aangezicht tot aangezicht gaat zien. En u en ik allen, wij zullen hem ontmoeten. Dat moment komt. Of dat dat morgen is, of over een tijd, of als de Heer Jezus terugkomt. Maar dat moment komt. En wat is nu de genade van God? Genade van God is dat hij de scheidsmuur tussen God... En ons, dat hij die compleet heeft afgebroken door voor u, voor mij te sterven aan het kruis. Dat is niet wat ik verdiend heb, niet wat ik bewerkstelligd heb. Dat is niet waar ik zo mijn best voor heb gedaan. Nee, ik heb mijn best ervoor gedaan dat er eigenlijk die vier nagels, dat er te weinig waren. En voor mij heel wat meer nagels eigenlijk in de Heer Jezus geslagen werden. Dat verdien ik. Ik verdien eigenlijk dat God zegt van, ik ben naar jou teleurgesteld. Jouw leven is niet zo verlopen als dat ik het bedacht had. Maar dankzij het offer van Jezus Christus is dat weggenomen. En dat is puur genade. Ik heb niets wat ik kan aandragen waarvan ik kan zeggen van, om die en die reden heeft God mij genade gegeven. Ja, het enige is dat ik kan zeggen, de Heer Jezus... Uit zijn liefde, uit zijn gehoorzaamheid tegenover mijn ongehoorzaamheid, hij is die weggegaan voor mij. En in hem is de genade. Maar dat brengt me niet op een plaats dat ik hoogmoedig mag zijn. Ja. God geeft niet wat je wel verdient. Er zit ook nog een moeilijk stukje aan vast. Geeft God, omdat je zo geweldig bidt? Geef God omdat je zo trouw in je Bijbel leest. Iedere dag in ieder geval een hoofdstuk of een bladzij of een boek. Verdient u het omdat u zo geweldig gevast heeft? Er zijn mensen die doen het 3 dagen, er zijn mensen die doen het 1 week. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat ze het langer doen. Dan moet je wel vocht gebruiken. En dan soms zulke geweldige getuigenissen hebben wat God dan gedaan heeft in hun leven. Het is alleen de vraag, is dat iets wat je verdiend hebt? Of is dat ook genade wat God aan u geeft? Dat hij u opgemerkt heeft en u verder wil brengen. Dag en nacht God dient. Fulltime in de dienst van de Heer staat. Over de wereld mag reizen. Zoals Hans naar Nepal gaat en naar andere landen. Mag hij op zijn borst slaan als hij tegenover God staat en zegt van nou, ik heb wel wat tijd gegeven. Het heeft mijn eigen geld gekost om op reis te gaan. Ik heb het wel verdiend dat ik binnengelaten word in uw koninkrijk. Uw goede daden. Hij of zij die in de gemeente profiteert. Heeft u dat verdiend? Brengt het u op een plaats om hoger te gaan staan als een ander? Nee, het is puur genade. Ik weet niet of dat u het verhaal kent van Nicky Kroes. Een van die bendeleiders die tot bekering is gekomen in New York. En hij is naar een bijbelschool gegaan en ik zal dat stukje uit het boekje nooit vergeten. Op een gegeven moment, dan wordt er ook daar onderwijs gegeven over de vervulling met de Heilige Geest. En Nicky Kroes die was er zo van de drongen van dat heb ik nodig in mijn leven. En hij heeft ervoor gebeden, hij heeft ervoor gestreden, hij heeft God gezocht. Hij heeft uren op zijn kamertje gezeten. En maar gebeden van Heer, alsjeblieft, ik heb ook die tongentaal nodig. Ik heb die vervulling van de Heilige Geest nodig. Ik heb uw openbaring nodig. Hij is, ik weet niet hoe bezig geweest om dat maar te kunnen ontvangen. En op een gegeven moment hoort hij een van zijn medestudenten over de gang rennen. De Heer loven en prijzen, uitbundig hoort hij hem tekeer gaan. En wat is er gebeurd? Hij zegt, ik ben vervuld met de Heilige Geest. Waar? Waar? In de kapel. Dus Nicky Kroes rent naar die kapel toe en die zegt, Heer, hier ben ik. Want hij dacht, Gods geest is hier, hier moet ik zijn. Hij heeft gebeden en gesmeekt en gezegd, Heer, hier ben ik. En ik heb het zo nodig, ik geloof uw woord, ik geloof het allemaal, ik heb het nodig. Ik heb, Heer, ik ben helemaal open, hier ben ik, hier ben ik, hier ben ik. Hij heeft zo zijn best gedaan, er gebeurde niets. Na verloop van tijd beslist hij om maar weg te gaan van de Bijbelschool. Want hij denkt, ja, God heeft mij niet nodig. God kan met mij niks. Hij ziet me niet eens staan. Hij ziet me niet eens in de kapel op mijn knieën liggen smeken. Hij had zijn tas gepakt staan en een van zijn medestudenten die zegt, Nicky, wil je met me meegaan? Ik ga uitspreken ergens in een andere plaats. Wil je met me meegaan? Ik wou eigenlijk vanavond weggaan, maar oké, ik ga met hem mee. Hij is meegegaan, helemaal achter in een hoekje gaan zitten. En hij zat er eigenlijk maar te wachten van wanneer stopt hij met spreken. En hij zat er achterin en er gebeurde wat in hem. Op het moment dat hij weg wou lopen van de Bijbelschool, het moment dat hij teleurgesteld was in zichzelf, helemaal teleurgesteld was in God, daar begon Gods geest te werken. En zo diep in hem dat hij de tijd en de wereld om zich heen vergat en zat te huilen. En Gods geest raakte hem aan. Het is niet iets wat hij verdiende. Ook niet iets wat hij door zijn werken bewerkstelligd had. Het is puur genade van God wat hij ontving. En daar moest hij ook diep van doordrongen zijn. Dat is niet wat ik verdiend heb. Waarin ik niet van kan zeggen, ik heb dat gedaan en ik heb voor elkaar gekregen dat Gods geest mij vervuld heeft. Het is genade. En niet verdiend. Ik denk dat wij ook zelf daar best over na mogen denken wat voor plaats we innemen, ook als broeders onderling. Genoeg genade toch? Is dat niet genoeg? Dat God vergeven heeft? Dat we een nieuw, eeuwig leven mogen hebben? Een weg mogen wandelen met hem? Dat zou toch genoeg zijn? En toch zegt hier de evangelist Johannes, we hebben ontvangen genade op genade. Dus eigenlijk, je krijgt wat en je krijgt nog iets bovenop. Of je krijgt genade voor genade, er volgt nog iets op. Nou, ik heb een voorbeeld in gedachten, maar die mocht ik niet meenemen naar binnen. Stel je voor dat je vader je een auto geeft. Of omdat je rijbewijs hebt gehaald, of dat je 18 bent geworden. Hij heeft een reden om jou een auto te geven. Nou, een heleboel zullen hopen dat ze zijn vader hebben. Ik heb hem niet gehad. Ik moest hem zelf kopen. Geweldig. Prachtige auto voor de deur. Een nieuwe. Geen krasje eraan. Geen kilometer. Nou, naar de voordeur gereden. Jij blij? Maar, ik heb ze wel bij me, denk ik hoor, ja. Als hij die autosleutels niet geeft, blijft die auto er jaren voor de deur staan. Mag je misschien een keer wassen. Maar je hebt er niks aan. Nou, misschien dat het een beetje flauw afdrukking is, maar je hebt pas wat aan de genade van God als hij je daarover weer nieuwe genade erbij geeft. Want de definitie was ook, God geeft wat je niet verdient wel. En ik heb al gezegd, van we ontvangen niet, omdat we zo goed ons best doen. Hij geeft genade over onze leven, dat we met hem mogen gaan wandelen. En hij geeft wat we nodig hebben om christen te zijn. We hebben ook in onze liederen gezongen dat we getuigen mogen zijn door dat wat God in ons leven werkt. Hij geeft genade dat we kunnen vergeven. En dat is wat God in ons leven doet. Dat is genade op genade. Niet alleen maar ons kunnen verblijden in dat we vergeven zijn. Het lijkt soms dat mensen eigenlijk daarbij stoppen. Van God heeft ons vergeven. Ik heb een nieuw leven. En ik mag naar de dienst gaan en ik mag zingen. En we leven vanuit die genade. Maar God die geeft zoveel meer. God die geeft kracht om te vergeven. God die geeft in ons leven een leidsman, de Heilige Geest. Die geeft hij aan u. Niet omdat u het zo goed doet en dat bewerkstelligd heeft. Niet omdat u het verdient heeft. Het is ook een gave van God. Hij geeft een leidsman die u onderwijst. De Heer Jezus noemt de Heilige Geest, noemt hij ook de trooster. Heeft u troost nodig? Heb jij troost nodig? Ik wel. En maar niet één keer. Er zijn heel wat momenten in mijn leven dat ik troost nodig heb. Gods genade geeft hoop. En niet alleen maar de hoop van ik heb dadelijk een nieuw eeuwig leven. En ik mag straks in de hemel zijn. God die geeft ook hoop vandaag. God geeft hoop voor de dag van morgen. Dat is genade dat u hoop heeft. Hoeveel mensen zijn er niet hopeloos in deze wereld, omdat ze de Heer Jezus niet kennen? Hebben geen hoop, omdat ze niet achterom kunnen kijken en kunnen blijden. Heren, toen heeft u me geholpen, in die situatie. Heren, u bent bij machte daar, waar ik nu tegenop zie. Waar ik denk van, hoe moet dat gaan? Hoe krijg ik het voor elkaar? Maar Heer, ik hoop op u, want u heeft daar bewezen wie u bent. En u zal het morgen ook bewijzen. Dat is genade van God. Die u krijgt op de genade van de vergevingen van uw zonde. Het is genade. Op genade. Dat God u open oren en ogen geeft. Een open hart geeft. Dat is genade. Dat is niet wat u bewerkstelligd heeft. U heeft uw medemens niet lief. Omdat u zo uw best doet. Omdat er wat van binnen in u veranderd is door de vergeving. En als u daadwerkelijk doorgronden kan de grootheid van God, dat u straks werkelijk God van aangezicht tot aangezicht kan zien. En niet als dood, of dood moet neervallen voor hem vanwege de ongerechtigheid, de liefdeloosheid in u, dan wordt het makkelijker om anderen ook te vergeven. Het is toch wonderlijk dat zo'n groot God, zo'n heilig God, dat hij aan u en mij gaven geeft van de Heilige Geest. Is toch wonderlijk? Of vindt u het gewoon? Dat er een gave is van profetie. Dat er een gave is van onderwijzing. Dat u vruchten van de Heilige Geest mag dragen. Wordt u daar niet stil van? Vervult u dat niet met verbazing? Dat u denkt van, die heilige God, die geeft van zichzelf aan mij, zodat ik dat mag uitdragen naar anderen toe, wat vrucht gedragen, dat mensen tot geloof gaan komen in God. Want daar zijn de gaven voor, daar zijn de vruchten voor. Niet eens voor uzelf. Die zijn voor uw broeders en zusters en voor de mensen om u heen. Is het geen wonder dat God u liefde geeft? Is het geen genade dat u liefde krijgt voor die verschrikkelijke buurman of buurvrouw? Of de, hoe heet ze nou zo gauw? Bij mijn zoon achter zijn, hoe noemen ze dat? Die woonwagenbewoners komen wonen. Heel de buurt staat is op stelten. Huizen worden minder waard. Ze houden hun tankjes niet mooi bij. Er ligt schroot. Is het de bedoeling dat wij als kinderen van God zo over deze mensen denken? Het is een wonder dat hij in ons weet te bewerken dat we mensen zien. En niet waar een etiketje op geplakt is. Die verslaafden. Hoe kijken we daarnaar? Het is toch een groot wonder dat God ons denken weet te veranderen. Dat we niet meer veroordelen. Maar tot het oordeel komen van deze mensen hebben ook recht om Jezus Christus te leren kennen. Dan heb ik niet alleen over de woonwagenbewoners, maar over degene die ons omringen. Degene die zomaar bij ons in de straat wonen. Het is toch genade van God. Dat we getuigen mogen zijn. Maar het blijft mij wel nederig houden. Vandaar dat ik ook vroeg, van hoe is het met onze ijsbergen? Ben ik nog een ijsbergje op mezelf? Vind ik mezelf toch nog een beetje geweldig? Heb ik nog trots? Vind ik dat iedereen naar mij op moet zien? Ik heb toch wel een bepaalde functie in de gemeente, dus ik ben in ieder geval iemand. Sluipt makkelijk in ons leven. Ik liep van de week, 's morgens, ik sta wel eens heel vroeg op, liep ik zo door de kamer en dat doe je ook. Hè, dan, je bent, ik leef toe om hier te mogen zijn. En ik zeg, Heer, als ik een Tiel ben, Heer, u weet wat broeders en zusters nodig hebben. U weet wie daar misschien al gebeden heeft van, Heer, ik wil zondag uw stem horen. Dan kwam er een tekst in mijn hart, die wil ik met u gaan lezen in de Petrusbrief. En u kent dit niet. Maar er zal ongetwijfeld iemand of meerdere mensen zijn in de gemeente waarvoor dit woord ook bedoeld is. Misschien niet voor de afgelopen tijd, maar misschien ook voor de toekomende tijd. Petrus' brief is eigenlijk ook een indrukwekkende brief. Zeker als we daar rekening mee houden dat hij met de Heer Jezus gewandeld heeft op aarde. Een prachtig mens. Hij heeft notabene de moed gehad om tegen de Heer Jezus te zeggen van Heere, gaat u maar weg van mij, ik ben een zondig mens. Dat hij besefte van nu heb ik te maken met de Allerhoogste God. Hij blij dat God niet alle gebeden verhoort. Ja toch? Zal hij blij zijn dat Jezus dat gebed niet verhoord heeft van ga maar weg van mij. De Heer Jezus is gebleven. prijs zijn naam ervoor. Anders was hij zonde geweest, was het einde verhaal geweest. Petrus' brief is ook een geweldige brief als je wil weten van hoe staat mijn leven ten opzichte van de mensen om ons heen. Hoe leef ik in een zondige wereld? Hoe leef ik in een maatschappij? Hoe leef ik op mijn werk? Hoe leef ik op school met mensen om me heen die niet in God geloven? Want zelfs op een christelijke school heb je leerkrachten die niet in de Heer Jezus geloven. En van de ochtendopening, als ze die nog doen, eigenlijk een lachwekkende gebeurtenis maken. Hoe leef ik te midden van zulke situaties? Nou, Petrus schrijft er heel wat over. En ik, dat moet u maar lezen wat er omheen staat. Ik lees eventjes vers 11 en 12 voordat ik naar vers 19 ga. Van hoofdstuk 2, 1 Petrus hoofdstuk 2. Petrus hoofdstuk 2, vanaf vers, en lees ik eerst vers 11 en 12. En dan ga ik een overstapje maken naar vers 19, terwijl het tussenliggende stukje eigenlijk ook heel belangrijk is. Maar daar staat: geliefde, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen om u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. Er was vanmorgen was er ook een broeder die een openbaring erover ten deel viel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners. Gebeurt dat wel eens bij u? Dat ze gewoon kwaad over u spreken en dan tegenover uw chef, of tegenover uw man of uw vrouw of tegenover anderen. Opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die ze in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. En zodat ze uiteindelijk zullen moeten erkennen: we hebben kwaad gedaan, we hebben niet goed gedaan, omdat ze zien uw goede werken. Omdat ze zien dat u zich gedraagt als kinderen van God. Vers 19. Daar staat, en het ging om deze twee versen die de Heere op mijn hart gaf om vanmorgen zeker uit te spreken en te benadrukken. Daar staat: want dat is genade. Als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte lijdt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Zo. Nou, na die pittige liederen die we hebben gezongen, kan dit er ook nog wel even bij. Er staat dus, Petrus die zegt, het is genade van God als je ten onrechte beschuldigd wordt en als je ten onrechte lijdt, dat het je zeer doet. Dat het je pijn doet. Hij zegt er tegenover van: ja, wat heb je te roemen? Waar kan je trots op zijn? Als je geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt, heb je dan eer? Heb je dan roem? Kan je daar trots op zijn? Als de mensen terecht over je kwaad spreken of je beschuldigen, straf ontvangt. Ik kan me zo verbazen dat mensen soms een grote mond kunnen hebben. Ze rijden door rood of ze rijden 200 en ze hebben nog een grote mond ook en hebben allerhande smoesjes. Want zij zijn niet fout, dat zijn de anderen. Jammer hij, jammer daardoor. Hier wordt eigenlijk tot twee keer toegezegd. Dat genade van God is als u ten onrechte lijdt. En wie van u wil dat? Wie van u zou daarvoor kiezen? Maar het woord wat vanmorgen ook door de broeder gesproken is, is de weg met God te gaan. En ervoor te gaan, Uit de volheid van Jezus Christus hebben we ook waarheid gekregen. Om een weg te gaan, om in waarheid te handelen, te wandelen, te denken. Ook over elkaar. Om in waarheid te leven. Eerlijk te zijn. Als u verkeerd gehandeld heeft, als u verkeerd gedacht heeft, als u verkeerd gesproken hebt, belijd het dan in waarheid. Verstop het niet. Maak het in orde. Doe niet mee aan roddelpraat en kwaadsprekerij. Want als je daardoor moet lijden, zal God niet trots op je zijn. En er is ook geen genade van God. Genade van God is als je opkomt voor de zwakkeren. Als je opkomt voor degene die apart staat in de maatschappij. En ze erbij betrekt. En als ze je dan zeggen, ga je met die om? Praat je wel eens met hem of met haar? Of als u op uw werk, ik vind dat toch indrukwekkend, mijn oudste broer. Ik kan niet zeggen dat hij een ongelovig is, maar hij doet eigenlijk niks met het geloof. Hij doet niks met Jezus Christus. Christus waar hij voldoende van weet. Hij is bij verschillende maatschappijen is de directeur geweest. En ook tijdens de eerste crisis, de oliecrisis noemden we dat. Een heleboel hebben die niet meegemaakt. En toen kon hij echt een miljoenen deal sluiten voor het bedrijf. Het was alleen niet op een eerlijke manier. Er zou iemand anders door benadeeld worden. En hij heeft gezegd, ik teken niet gewoon om de eerlijkheid. Het heeft hem zijn baan gekost, hij is onder werk gekomen. Niet eens echt een belijdend christen. Hij zegt, maar ik doe daar niet aan mee, want we benadelen iemand. Hoe handelt u als christen? Ik weet wel, toen ik een keer als schipper solliciteerde bij een andere maatschappij, waar ik wel het een en het ander van wist, ik heb het misschien al eens een keer eerder verteld, dat ik in mijn sollicitatiegesprek zei tegen de directeur van dat bedrijf, ik zeg, luister, ik spreek één ding met u af. Ik steel niet voor u, maar ik steel ook niet van u. En hij kijkt me vreemd aan en zegt, wat bedoel je? Ik zeg, dat merk je wel. En na een jaar komt hij naar me toe en zegt, op, ze hadden toen 10 schepen, hij zegt, op, jouw schip functioneert financieel het beste. Hoe kan dat nou? Ik zeg, nou, dat heb ik je verteld toen ik bij je in dienst kwam. Eerlijk duurt misschien het langst. Maar het wordt wel bevestigd. Want ik stal niet voor mijn baas, want we vervoerden gasolie. Alle motoren draaien op gasolie. En dat werd bij de vleet gedaan, maar ik deed het niet. Maar ik verkocht ook niks van het schip, want dat gebeurde. Van ja, ik steel voor mijn baas, maar ik moet zorgen dat ik er zelf beter van word. Dus er werd materiaal verkocht. En er ging een heleboel buitenboord. De uren, de dagen werden niet netjes ingevuld. Dus uiteindelijk ging de baas er financieel op achteruit. En wat ben ik door mijn collega's erop op aangezien geworden. Van joh, Ab, je benadeelt ons. En ik werd er niet in geëerd. Ja, wie bent u? Wie ben ik als christen? Toen ik wegging, zei die Ab, weet je wat ik nou het meest in jou gewaardeerd heb? Jij bent altijd eerlijk geweest. Dan mag je nou 5 jaar afscheid nemen. En dan krijg je zo'n handdruk. Ik heb altijd op je kunnen vertrouwen. Je bent altijd eerlijk geweest. En dan denk ik, Heer Jezus, schitterend. Dat ik op die manier een getuige mocht zijn. Ben ik nou zo geweldig? Ben ik nou zo groot? Ben ik zo goed? Als ik bij de Heer Jezus kom, heb ik mijn knieën te buigen. En is het genade alleen wat ik ontvangen heb. Afgelopen maand waren we 40 jaar getrouwd. Het is genade. Als ik om me heen kijk, dan denk ik, Ab, wie ben je nou meer dan een ander? Wat heb je nou zo anders gedaan als ik? Ik heb ook in de gemeente gezegd, ik weet, er zijn mensen, er zijn christenen, er zijn broeders en zusters die gevochten hebben om een huwelijk in stand te houden. Dat weet ik, daar ben ik getuige van geweest. Daar ben ik bij geweest. En ze hebben het niet gehaald. Ik ben geen vechter. Ik sta wel voor dingen. Het is genade dat ik die 40 jaar heb mogen halen. Dat is genade van God. Die wij als echtpaar hebben mogen ontvangen. En ik kan niet dadelijk trots staan in de hemel en zeggen van nou kijk eens wat ik voor elkaar heb gekregen. kom bij het laatste punt. Iets wat vanmorgen wel krachtig naar voren is gekomen. Als God ons genade op genade geeft, zijn geest in ons is, zijn we ook genadig voor onze broeders en zusters. In ieder geval, in eerste instantie. Ik weet ook niet of dat Nederlands is hoor, maar wat zijn we makkelijk in iemand te veroordelen? Wat zijn we daar makkelijk in? Er zijn heel wat gemeentes waar dat toch gebeurt en wat doen we dat makkelijk? Als het in een leven van een gezin anders gaat, of als het in het persoonlijk leven van een van onze broeders of zusters anders gaat als dat wij denken dat het zou moeten. Kent u dat? Dat is best grappig hoor, want ik kom het bij mezelf ook makkelijk tegen dat je vindt dat als iemand tot geloof gaat komen, als iemand met je praat, als je gesprek hebt, dat je gauw een weg op gaat van, nou kijk, ik heb het zo gedaan. Ik ben tot geloof gekomen, ik ben die weg gegaan, en ik heb dat gedaan, en ik heb dat gedaan. Nou, als je nou die weg loopt, dan komt het wel goed. Kent u dat? Mensen moeten niet mij volgen. Mensen moeten niet mijn voorbeeld volgen. Ze hebben genade van de Heer Jezus nodig om te geloven, om hun weg te gaan. En een relatie met de Heer Jezus op te bouwen, niet met mij. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd, als je mij gaat volgen, loopt het verkeerd af. Kunnen wij genade hebben voor de vrouw die uiteindelijk toch gescheiden is? Kunnen wij genade hebben voor die jonge of misschien wel oude vrouw die toch een abortus heeft gepleegd? Kunnen wij genade hebben voor iemand die ontucht heeft gedaan? Ik wil niet zeggen dat dat voort moet gaan. Er moet heel wat gebeuren. Hoe groot is God genade over u? Amen.